En we lezen vervolgens Matthäus 5, vers 1 tot en met 12.
En Jezus, de scharen ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond open gedaan hebbende, leerde hij hen zeggende: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken, om mijnent wil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn.
Vorige week zondag, gemeente, werd Gods woord 's morgens bediend vanuit vers 3. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. En 's avonds werd Gods woord bediend vanuit vers 6. Zalig zijn die honger en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zowel die ochtend als ook die avond lag het accent van de prediking op het eerste deel van beide zaligsprekingen. En vanmorgen en vanavond, als de Heer het geeft, ligt het zwaartepunt van de prediking op het tweede deel van beide zaligsprekingen. Dus vanmorgen vers 3b, want hunner is het koninkrijk der hemelen. En vanavond de woorden, want zij zullen verzadigd worden. Beide keren is het thema voor de prediking: Jezus spreekt zalig. Grotere tegenstelling is niet denkbaar, zo merkten we vorige week zondagmorgen op. Tussen bedelaars, zalig zijn de armen van geest aan de ene kant, en het koninkrijk der hemelen aan de andere kant. Een hemelsbreed verschil tussen iemand die niets heeft en daarom afhankelijk is van een aalmoes, van de gunst van de ander en de gift van die ander. En het koninkrijk niet van Nederland, van Amerika, van ander land, maar het koninkrijk der hemelen. En als de Bijbel spreekt over het koninkrijk der hemelen, dan bedoelt Gods woord het koninkrijk van hemel en aarde. Alles dus, de ganse schepping. Koninkrijk der hemelen, waarom heeft de Bijbel dan die uitdrukking afgekort? Wel, daarin klinkt door dat de troon van dat koninkrijk van hemel en aarde zich in de hemel bevindt. Boven alles uit, boven de ganse schepping uit, reist de troon van God, die alles beheerst, alles regeert en alles overziet. Van helemaal niets, bedelaar, tot alles. Koninkrijk van hemel en van aarde. En wat dat koninkrijk der hemelen precies inhoudt, dat is nou eigenlijk de aanleiding waarom Matthäus zijn evangelie is gaan schrijven. Bij Matthäus is de refrein als het ware dat zijn hele evangelie doortrekt het koninkrijk der hemelen. Denk alleen maar aan de thema's die in de achterliggende weken centraal stonden rondom de prediking van de gelijkenis van de zaaier. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zaaier ging uit om te zaaien. Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een man die op de akker aan het werk, aan het ploegen was en onverwachts tot zijn verrassing en blijdschap een schat vindt. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan Een landman die overdag zaait en in de nacht in het duister schuift er een duister figuur over diezelfde akker en die zaait dan het onkruid. En Jezus zegt dan in die gelijkenis dat het koninkrijk der hemelen straks ook zal openbaren wat hoort bij het ware volk van God en wat hoort bij de macht en het rijk van de duisternis. Keer op keer is het de zaligmaker die aan de hand van gelijkenissen of aan de hand van tekenen en wonderen uitlegt wat het koninkrijk der hemelen betekent. Het zijn niet alleen Jezus wonderen en tekenen waarmee Matthäus als evangelist uiteenzet wat het koninkrijk der hemelen is. Het is ook de insteek van het evangelie. Matthäus begint zijn evangelie met een geslachtsregister. En dat geslachtsregister begint bij Abraham en David. Koning David. En als de zaligmaker geboren is, is het Matthäus als enige evangelist die vertelt dat er wijzen uit het Verre Oosten, gegidst door een ster aan de hemel, aankloppen bij de stadspoort van Jeruzalem met de vraag op de lippen: waar is de geboren koning der Joden? Het is dat een engel hun van tevoren informeert. Anders waren ze teruggegaan naar het paleis in Jeruzalem om die andere koning op de hoogte te stellen van de geboorte van een koning ergens in een stal in Bethlehem. Staan diezelfde woorden ook niet boven Jezus' hoofd? Als hij hangt in zijn wonden op Golgotha, deze is Jezus, de koning der Joden. Zowel boven zijn kribben als ook boven zijn kruis. Koning der Joden. En niet alleen tussen die twee momenten, tussen kribben en kruis. Maar het lijkt erop dat als de Heer Jezus steeds dichter Jeruzalem nadert voor de laatste keer in zijn leven hier op aarde om te gaan lijden en sterven, dat juist dat thema, koning, koninkrijk, steeds meer in de aandacht komt te staan van het Matthäus-evangelie. Denk alleen maar aan de intocht die de zaligmaker doet in Jeruzalem. En Matthäus beschrijft die uitvoerig. Als hij als koning gebiedt dat er een ezelin samen met een ezelsveulen ontbonden zal worden en hij daarop zal gaan zitten om vanaf de Olijfberg zo naar beneden naar de stad Jeruzalem te rijden. En als de schaar hem daar ziet aankomen, dan werpen ze hun klederen op de grond, ze rukken takken van de palmbomen en ze roepen het uit: Hosanna! Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hosanna! Gezegend de zoon van David, koning der Joden. En is het niet trouwens de zaligmaker zelf, die wanneer hij 's middags wordt toegezongen door die scharen, de volgende dag in de avond diezelfde psalm, psalm 118, zingt aan het einde van de avondmaaltijd. Jezus tijdens het Pascha het avondmaal heeft ingesteld. En Matthäus als enige evangelist vermeldt dat ze de lofzang zongen, het Hallel. De bunde op Psalm 114 tot en met 118. En het Jezus zelf is die zingt: gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Gezegend de koning die tot ons komt. Wij zegenen u uit Heren naam. En als hij dan in het nachtelijke duister de hof van Gethsemane ingaat en daar gearresteerd wordt door een bende soldaten onder leiding van Judas en voor Caiaphas komt te staan en voor Pilatus in die vroege morgen, is het eerste wat Pilatus aan hem vraagt: bent u de koning der Joden? Koninkrijk valt samen met koning. Koning is koninkrijk. En koninkrijk is koning. Nu als we tegen die achtergrondgemeente eens kijken naar de zalenspreking. Laten we het nu maar even lezen nog een keer. Daar staat, zalig zijn de armen van geest. Want van hun is de koning. Nou, in het koninkrijk der hemelen gaat het niet om macht, aanzien, rijkdom, goederen. Maar in het koninkrijk der hemelen gaat het om de koning. Om Jezus, de Christus, de opgestane levensvorst. Die wanneer hij afscheid neemt van zijn discipelen aan het slot van het Matthäus-evangelie zegt, aan mij is gegeven alle macht, in hemel en op aarde. In mijn hand ligt het koninkrijk der hemelen. En hier in deze zalenspreking, wanneer de Heer Jezus begint te prediken onder Israël, is het eerste wat hij zegt tegen bedelaars. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Wat maakt die bedelaar nou zalig? Wel omdat de koning zichzelf geeft aan een bedelaar. Dat maakt een bedelaar zalig. Hun gave is de gever die zichzelf gegeven heeft als een rantsoen en als een prijs voor velen. Een sterkere en een diepere garantie kan de Heere niet geven, juist als het gaat om de bedelaars. Een bedelaar is afhankelijk van de gunst van de gever. En de bedelaar roept in het dagelijks leven het medelijden op van de mensen om hen heen. Zodat mensen als het ware geappelleerd worden op hun hart en zich ontfermen over de nood en de armoede van deze bedelaar en hun gift pakken en dat geven. Maar in het koninkrijk der hemelen is de gever de gave en de gave de gever. Jezus geeft zichzelf aan bedelaars. En als teken daarvan heeft de zaligmaker het avondmaal ingesteld. Om dat zichtbaar ook voor ogen te stellen. Opdat bedelaars juist aan de tafel het mogen zien met hun ogen. En mogen proeven met hun mond. En mogen ondervinden met hun hart. Dat hij zichzelf geeft. Ik voor u. Hij maakt zalig. Niet wat hij geeft en op afstand blijft. Het doorloopt. Zoals wij dat doen in het dagelijks leven. Wanneer we een aalmoes geven aan een bedelaar. Er is even contact. Twee handen die elkaar kruisen. Een volle hand en een lege hand. Die volle hand gaat verder als een lege hand. En die lege hand is gevuld met aalmoes. Maar hier aan de avondmaalstafel gaat het om vereniging. Ik voor u. Dat betekent, ik geef mijzelf voor u. Christus laat dat ook zien in de tekenen van brood en wijn. Als het zo meteen ons voor ogen wordt geschilderd, dat het brood wordt gebroken. De wijn wordt vergoot. Dan ligt er in die gebaren en in die handeling het breken en het gieten, vergieten van die wijn. De zelfovergevende liefde van Christus. Hij stelt zichzelf centraal zoals hij zichzelf overgaf als koning voor bedelaars. Of zoals de zaligmaker dat zelf ook zegt tijdens de instelling van het avondmaal in die opperzaal in Jeruzalem, dat het zijn lichaam is dat verbroken wordt en dat het zijn bloed is dat vergoten wordt. Of om het anders en ook bijbels te zeggen, dat ik het ben die mezelf geef in mijn lichaam en in mijn bloed. Mezelf geef in het oordeel. Mezelf helemaal ontledig. Wanneer de last van Gods toorn op mij drukt en mij verbrijzelt. Opdat u in mij alles zou ontvangen. Is het niet waar dat juist ook aan de avondmaalstafel Christus hetzelfde is die zonder woorden uitlegt? Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij arm is geworden, bedelaar werd, totdat hij niets meer overhield, uitgekleed werd, letterlijk, zonder ondergoed, naakt aan het kruis. Arm werd. Maar hij, de schepper van hemel en aarde, die alles met zijn mond en zijn wijsheid en zijn almacht heeft voortgebracht, rijk was. Opdat gij aan zijn tafel rijk zoudt worden. Wat is dat nou, die rijkdom die Christus uitdeelt aan zijn tafel? Wel, dat is eigenlijk een hele vreemde rijkdom. Vergun me dat ik dat zo zeg, gemeente. Maar wanneer de Heer Jezus Christus zichzelf aan een bedelaar geeft, zichzelf legt in een lege hand, zichzelf verenigt met een hongerig hart, zichzelf uitlevert aan een hart dat verlangt naar God, dan roept het verzadigd worden met zijn liefde honger op naar hem. Dit is de enige plaats in deze wereld, de avondmaalstafel, waar mensen verzadigd worden opdat ze honger krijgen. Meer naar hem. En als het goed is, wanneer u de Heere mag kennen, bent u niet vreemd van die wisselwerking. Wanneer de Heer zich niet onbetuigd heeft gelaten, ook in de achterliggende periode onder de prediking van het evangelie. Wanneer hij zichzelf gaf, in zijn bereidwilligheid, in zijn liefde, in zijn trouw en in zijn almacht. Dan roept dat honger op naar meer. Meer van hem. Meer van Jezus Christus. En door hem meer van de Vader en van de Heilige Geest. Hier aan deze tafel worden mensen niet gestijfd in hun eigen gerechtigheid en bevestigd in hun godsdienst. Hier aan deze tafel maakt Christus bedelaars rijk om hen weer leeg met een hongerend hart naar hem terug te sturen van zijn tafel naar de binnenkamer. Om daar weer te schooien. Weer te bedelen, weer groot en goed van God te leren denken. Weer meer van hen te verwachten, omdat ze in het uitstallen van de schatten van het Koninkrijk der Hemel aan zijn tafel meer gezien hebben dan ze op dat moment konden bevatten. Maar hun oog werd erdoor getroffen en hun hart werd daardoor verlangend gemaakt naar meer van hem. Het laatste van morgen. Letten we even op de zekerheid in deze zaligspreking. Laten we maar even kijken. Er staat: zalig zijn de bedelaars. Mag ik er nu even doorvertalen? Want ik ben van hen. De zekerheid waarmee Jezus spreekt. Zalig bent u, bedelaar. Niet vanwege uw lege hand. Niet vanwege uw geestelijke armoede. Geestelijke armoede maakt ons niet zalig. Zolang je het nog in je armoede kan uithouden, is het de vraag of je een bedelaar bent geworden. Maar ik maak zalig. Ik ben uw hel. Alleen. En hunkend ons hart daar niet naar. Dat wij zittend aan zijn voeten helemaal niets hoeven te zeggen. Maar dat hij zijn mond opent. Spreekt. En dat zijn woord het woord van de koning is. Die direct alle discussie uitbandt. Die met één woord de aandacht vestigt op zichzelf. En ook vanmorgen aan de tafel tegen een bedelaar wilt zeggen: ik ben uw heil alleen. Dat is nou zalig. Hij alleen. Amen.